Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen.
Vervolg van vorige week. Even kijken. Ja, een paar mensen die er niet waren. Even heel kort. Bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Ik denk dat u hem wel ondertussen uit uw hoofd kent. Je hart wordt niet hard door wat je meemaakt, maar door hoe je erop reageert. En de Bijbel leert dat je gedachten de bepalende factor zijn die je emoties beïnvloeden. Zit er ook allemaal in? Je kunt kiezen waar je gedachten op richt en waar je ze op focust. Nou, twee foto's hebben we laten zien. Focus je je gedachten op moeilijkheden, dan word je bedrukt, dan word je depressief. Focus je je gedachten op je God, voor wie niets te wonderlijk is, word je vrolijk.
Amen.
In de Bijbel wordt het zo beschreven. De vreugde van de Heer is dan je kracht. En dan alleen kun je ook die opdracht begrijpen die Paulus geeft. Verblijf je in de Heer te alle tijden. Nou, vorige week ging het over hoe je focus verandert in de praktijk. En toen hebben we gekeken naar Saul. En David gaat nu komen. Ja, ik heb toen inderdaad gezegd, hoe kun je dat, die focus veranderen in de praktijk? Nou, één punt is, kijk naar levens van mensen in het woord van God. Nou, je kunt van hen leren hoe ze hun emoties kunnen beheersen, konden beheersen. Het gevolg hiervan was dat ze konden heersen in hun situatie waar ze in waren. En zelfs over hun situatie. We hebben naar Saul en zijn leger gekeken. Die hadden dus hun focus niet goed gericht. Ze keken als het ware naar dat draadraster, hè, voor die bloem en die vlinder. Met als gevolg dat angst hun hart binnenkwam. En om je hart goed te kunnen bewaren, moet je je ogen en je oren goed bewaren. Als je wakker wordt, doe je ogen open. Dat is het eerste wat je doet. Wat ik doe is mijn bril pakken. Ja. Wat komt er wel niet allemaal binnen op een dag aan informatie via je ogen en je oren? Hè? Nou, daar sta je gewoon niet bij stil eigenlijk. En als kind, je zult het vast wel weten, was er een liedje. Bewaar je oog voor wat je ziet. Bewaar je oog voor wat je ziet. Er is een vriend die op je let en die luistert naar het gebed. Bewaar je oog voor wat je ziet. Nou, en zo gaat hij dus ook over de oren, je handen, je voeten. En als laatste, bewaar je hart voor wat je gelooft. Bewaar je hart voor wat je gelooft. Er is een vriend die op je let en die luistert naar het gebed. Bewaar je hart voor wat je gelooft. En dan als allerlaatste, dat was zo leuk, bewaar je oog, je oor, je mond, je hand, je voet. En dan wist je allemaal niet zo goed hoe snel en hoe moeilijk dat was. Weet je. Ja, leuk is dat. Ja. Maar wat een wezenlijke boodschap in zo'n simpel kinderliedje eigenlijk. Hè? Ja. Nou, maar als je het niet goed bewaart, die zintuigen van je, dan komt er angst je hart binnen. Onherroepelijk. En Saul en zijn soldaat hadden dus de strijd in hun hart al verloren. Hierdoor, doordat ze hun zintuigen niet goed bewaarden. En ze hadden daardoor dus in die zichtbare wereld de strijd eigenlijk al verloren. Ze moesten hem nog aangaan, hadden hem al verloren. We hebben gezien hoe de duivel werkt en hoe we dit kunnen stoppen. Al spreekt de duivel de waarheid. Al staat het in de Bijbel geschreven. Het is toch een leugen, want de geest erachter is leugenachtig. Ja? Nou, tot zover. Nu gaan we naar David kijken. 1 Samuel 17, hè? David, die bevindt zich in dezelfde situatie als de soldaten van Israël. Maar hij reageert totaal anders. Waarom? Omdat hij heeft geleerd, hij weet hoe hij zijn hart moet bewaren. Hij heeft dit in eerdere situaties geleerd. Minder moeilijke. Nou, heeft u wel eens een leeuw verslagen? Heeft u wel eens achter een leeuw aangerend en hem bij zijn lurven gepakt? Ik niet. En beren? Poh, wat een joekos. David heeft dat gedaan. Nou, daar heeft hij heel wat in geleerd, terwijl niemand keek, hè? Niemand. Wie ben je? Wat doe je als niemand kijkt? Waardevolle situaties. God ziet het. En dat is het belangrijkste. David is zich bewust geworden in de loop van die tijd, in dat proces van leren, in het proces van misschien kleine dingen overwinnen, maar oh zo belangrijk, heeft hij geleerd wie zijn God is, wie hij zelf is, de gezalfde van God, en van wie het Israëlische leger is, namelijk het eigendom van de levende God. Weet u wie uw God is? Is het helemaal tot in al uw vezels doorgedrongen dat God enkel licht is en dat er in hem geen spoortje van duisternis is? Dat hij liefde is. Wat is dit wezenlijk? Want de duivel wil ons van God scheiden. Dan zijn we verloren. Dan heeft hij gewonnen. Want wij kunnen natuurlijk zelf niet tegen hem op. Dus als hij ons maar een millimeter bij God vandaan weet te krijgen, dan komt de volgende millimeter. En dan de volgende millimeter. En kijk naar David, of naar Adam en Eva in het begin van de Bijbel. Heeft God niet gezegd? Daar begint het. Twijfel nooit, maar dan ook nooit, maar dan ook nooit aan de goedheid van God voor uw leven. Hij staat altijd aan uw kant. Altijd. Echt waar. Al gaat u helemaal de mist in. God ziet uw hart. En we hebben hem nodig in de strijd tegen de vijand. Weet u wie u zelf bent? Kom ik zo nog even op terug. Wij zijn gezalfde kinderen van God. Wij zijn gedoopt in de Heilige Geest. En weet u van wie deze gemeente is? Amen. Wat een rust, hè? Wij, gemeente Sion, zijn het eigendom van God. Dus van niemand hier. Prachtig, hè? Nou, David zag dus dezelfde imponerende Goliath en hoorde dezelfde overtuigende, indrukwekkende woorden, net als Saul en zijn broers, hè, in vers 8 en 9. En hoe reageerde David? Nou, hij zei in vers 27b, Wie is die heidense Filistijn trouwens? Dat hij de legers van de levende God uitdaagt. Wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te bespotten? Was hij hier onder de indruk? Ik krijg niet het idee. Eigenlijk zegt hij, wie denk jij wel dat je bent? Wat een houding, hè, tegenover de vijand. Poh, wie denk je wel dat je bent? David bewaarde zijn hart. En hij bleef dicht bij zijn God. Hij liet zich niet intimideren. Hij liet zich niet bepalen door zijn zintuigen, zijn ogen, zijn oren. En hij liet zich niet bepalen door zijn emoties. In zo'n situatie. Hij hield zijn aandacht, zijn denken, zijn focus op zijn God. En dan in vers 28 staat, maar toen Davids oudste broer Eliab David zo hoorde praten, werd Eliab boos. Wat doe jij hier eigenlijk, wilde hij weten. Moet jij niet op die paar schaapjes passen? David bleef staan onder het geschreeuw van Goliath. Maar wacht, de vijand had nog iemand door wie hij heen kon werken. Soms zomaar onverwachts kan er ineens pats boem. Zijn eigen broer. Hoe dichtbij. Met wie je opgegroeid bent, met wie je gespeeld hebt. Hoe dichtbij. Enige tijd geleden sloeg Samuel, de profeet, hij moest iemand salven, hè, met olie. En iemand van het gezin Kis. En David was daar bij de schapen, die was er niet bij. En Eliab was er wel bij. En Samuel stond daarvoor. En hij had echt de neiging, hij ging denk ik ook op zijn zintuigen af, om Eliab te salven. Hij moest de koning worden. En dan zegt de Heer weer. Wat zegt hij dan? Let niet op zijn, hoe was het ook alweer, op zijn reizige gestalte. Even kijken hoor. Ja, 1 Samuel 16, vers 7. Oh, het is ook zo'n mooie tekst. Vers 6, het gebeurde toen ze kwamen dat hij Eliab zag, hè, Samuel, en dacht, oh, deze is het vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Hoe kun je overtuigd zijn van iets? Oh, dat is vast en zeker zo en zo. Toch? Maar wat is het belangrijk? Juist als je denkt, het is vast en zeker zo en zo, om open te blijven voor de stem van God. En om te zeggen, ik kan het mis hebben, Heer. Als ik het mis heb, Heer, zegt u het maar. En dan sta je open en dan kun je Gods stem verstaan. Dat is die nederige houding. U weet het beter dan ik, al denk ik dat ik het zeker weet dat het zo is. Nee, u. En dan zegt de Heer tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk. Heb je het weer, hè? Die ogen. En ook niet naar de hoogte van zijn gestalte. Want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet. Want de mens ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Ik heb tekstverwijzingen in mijn Bijbel staan, maar dan wijk ik helemaal af van de preek. Doen we niet. Dus zo was die situatie tussen. Eliab werd dus niet gezalfd. En heel het rijtje af. Nee, 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 nee. Dat is hem niet, dat is hem niet. Die moet je niet zalven, die moet je niet zalven, die moet je... En toen was het op. Wat een situatie. Wat moet Samuel niet gedacht hebben, heer? U hebt het echt helemaal mis, hoor. U hebt het echt mis. Het moet vast toch die eerste... Ik had toch gelijk. Ik zeg maar wat. Zijn er nog meer? Heeft u nog meer, zoon? Ja, dat moet dan de oplossing zijn. Ja. Ja. Nou, dat was de oplossing. David werd gehaald. Bij zijn schaapjes vandaan. En toen kwam David. En toen werd hij gezalfd. Wat is er in dat hoofd van Eliab omgegaan, zeg? Zo. Hij zal misschien... non-verbaal bij Samuel iets hebben gezien, dat hij de neiging had om naar hem toe te gaan. Dat hij dacht, ja, ik ben de koning van Israël, ja. En dat hij toch een terugtrekkende houding heeft misschien wel gezien. Wie zal het zeggen? Wat is daar bij Eliab gebeurd? Daar is heel wat verkeerds in zijn gedachten, in zijn hart ontwikkeld. En dat komt er nu uit. Op het moment waarop het erop of eronder zit voor een heel volk. Dat kan door één persoon die lange tijd iets gekoesterd heeft, daar niet mee in het reine is gekomen, kan het eruit komen. Oh, wat is het toch belangrijk, je hart. Mensen vergeven. Nou, dan ga ik mijn preken herhalen, doen we niet. Wat is dit toch belangrijk? Om tijd te nemen, dagelijks rust te nemen, stilte te nemen. Heb ik goed gereageerd? Nee. Oké. Heer, vergeef me. Terug naar die persoon. Was niet goed. Wil je me vergeven? Ja. En de eigenliefde. Hoe is het met Eliab? Hij hield van zichzelf. Hij was op zichzelf gericht. Ik wil koning worden. Groot, een grote valkuil. Zelfmedelijden. Allemaal ik. Deze maatschappij, individualistisch. We zitten er middenin en ik doe er gewoon soms net zo hard aan mee, omdat ik het niet eens besef. Waar is mijn gastvrijheid? Ik. Ja, ik noem maar wat een voorbeeld, hè. Het is zo gewoon, hè, als je dan zo'n verhaal van Gerrit hoort over in die andere landen, hoe ze op de ander gericht zijn. En dat ik denk, pop, 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 pop. En je zit erin en zonder dat je er erg in hebt, verandert dat bij jezelf ook. En dan denk ik, nee, heer, ik wil op u gericht zijn, op de ander gericht zijn en niet op mezelf. Maar hij haalde dus behoorlijk uit naar zijn broertje. Op het moment suprême. De Frans ophalen. Nou, en dat kwam dus op David af. Hier zit de strijd dan bij David. En wanneer gebeurt dat? Voordat de echte grote strijd waar het hele volk bij betrokken was begon. Besef dat uw persoonlijke overwinning in uw denken positieve gevolgen heeft voor uw man. Amen. Voor uw vrouw. Amen. Voor uw kinderen. Amen. Voor uw kleinkinderen. Amen. Voor uw omgeving. Amen. En niet te vergeten. Voor uw gemeente Sion. Jazeker, daar begint het bij. Wat mooi, hè? Wat mooi. Wat, wat zijn wij van onschatbare waarde? Wat is het ontzettend belangrijk wat er in uw denken omgaat? En dat u daar overwinning op overwinning behoudt. En daar uw Goliaths strijdt en ze overwint. Nou, Goliath probeerde dus de focus bij David van zijn God af te halen. En op het zichtbare te richten. En wat deed Eliab? Die richtte met zijn woorden Davids aandacht ook nog eens op David zelf. Dus je hebt het ene nog niet gehad en het andere komt pats. Kent u het? Hectisch kan het soms zijn. En wat Eliab eigenlijk tegen David zei was: jij hoort hier niet bij. Jij stelt helemaal niks voor. Wie ben je eigenlijk? Jij bent niks waard. Dat is eigenlijk de verborgen boodschap die doorgegeven werd. Hij werd gewoon helemaal gekleineerd. En hij minachtte niet alleen wat David deed. Pas op een paar schaapjes. Maar hij koppelde de identiteit van David ook nog vast aan dit werk. Hoe belangrijk is het om te weten? Ik ben niet wat ik doe. Waar je het allemaal druk mee hebt. Vroeger kreeg ik wel eens de vraag hoe het met mij ging. En weet u wat dan het antwoord was? Dan ging ik over mijn gezin praten. De vraag was, hoe is het met jou? Maar mijn identiteit lag in het zorgen voor mijn gezin. Ik ben niet wat ik heb. Materieel, rijkdom? Nee. Ook niet ziekte. Kent u mensen, als je vraagt hoe het met ze gaat, dat ze beginnen over hun ziektes? Waar ze allemaal last van hebben enzovoort? En ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Poep, 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 wat een leerschool, hè? En ook niet wat je denkt wat mensen over je zeggen. Want dan vul je het in, hè? Nivea, kent u die niet invullen voor een ander? Nivea. Nooit gehoord? Nee? Dat is leuk, hè?
Ik gebruik altijd geen
veeën. Nou, een mooie herinnering iedere keer.
Je hebt Anna, heb je ook.
Hè?
Anna, heb je ook.
Oh, wat was Anna?
Altijd navragen, nooit aannemen.
Zeg het. Ja. Anna, altijd navragen, nooit aannemen. Tjo, dit brengt mij toch wel op iets wat ik over wilde slaan. Weet u wat David, deed? Moet ik eens kijken hoor, welke verzen waren dat nou? Even kijken. David die kwam dus dat terrein op. Even kijken waar het staat. Ik denk dat het vers 25 is. De mannen van Israël zeiden: hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. Dat is één. Wat doet David? Die hoort dit van een aantal mannen. Maar hij neemt dat niet aan. Anna, wat was het? Hij gaat het navragen. Hij gaat het navragen. Even kijken hoor. Nou, even zien. Vers 30. Eliab die ging dus tekeer tegen David. En wat doet David? Hij wendde zich van hem af. En hij ging naar een ander. En sprak dezelfde woorden. En het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer nagevraagd. En dan heb je verderop, gebeurde het nog een keer. Hij heeft dus het complete plaatje. Hij hoorde iets, hij vroeg het na en hij vroeg het nog een keer na. Zodat hij dus helemaal op de hoogte was van het hele plaatje. Anna, altijd navragen, nooit aannemen. Leerschool hoor. Oké, even terug naar de hoofdlijn. Ja, dat is wel mooi, hè? Dank jullie wel voor je inbreng. Ik ben niet wat ik doe. Ik ben niet wat ik heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben wat God zegt wat ik ben. Ik ben zijn geliefde kind. En dat is wie ik ben en dat kan niemand mij afnemen.
Halleluja.
Wil u mij eens nazeggen? Ik ben niet wat ik doe.
Ik ben niet wat ik
heb. Ik ben niet wat mensen over mij zeggen. Ik ben wat God zegt wat ik ben.
Ik ben
zijn geliefde kind.
Dat is wie ik ben.
En dat kan niemand van mij afnemen. Herkent u deze uitspraak? Is van Henry Nouwen, hè?
Henry Nouwen?
Ja, Henry Nouwen. Ja, ja. Waar ligt onze identiteit? Inderdaad, het is al eerder gezegd. In Christus. In Hem. En als ik in Christus ben, dan ben ik een nieuwe schepping. Dan zijn oude dingen voorbij gegaan en dan is alles nieuw geworden. En sinds ik dat ben gaan inzien, dat dus mijn geestelijke mens volkomen veranderd is, opnieuw geboren is, en dat de kracht van God door die doop in de Heilige Geest in mij is komen wonen, accepteer ik dus echt niet zomaar alles meer. Ik ben weerstand gaan bieden aan dingen die tegen mij zogenaamde Goliaths zijn. Ik had een tijd geleden mijn wijsvinger, ik ben rechts en mijn wijsvinger. En dan merk je pas hoeveel je wijsvinger gebruikt. Ja, dat is meestal zo, hè. Als iets niet meer functioneert, denk je, dat heb ik nodig. De eerste gedachte die bij me opkwam, of die op me afkwam, dat is beter gezegd, was, ja, je bent ook al bijna 60, ouderdom, slijtage. Oh, stop. Oh, leugen. Nee, daar geloof ik niet meer in. Doe ik niet meer aan mee. Gods woord zegt dat we in onze ouderdom nog fris en groen horen te zijn. Wat zal ik accepteren, die ouderdomskwaaltjes? Kom op. Dus ik ben die vinger gaan zegenen en gezegd, Heer, en nou, u weet het misschien, hè, hoe je daarmee om kan gaan, misschien ook niet, ja. Nou, dus, en het is gewoon helemaal oké weer, denk ik. Kijk, wat accepteer je? Maar het zit hem weer hier, hè, hier begint hij. En je denken, ik ben in Christus, ik wil in zijn woord blijven, de Bijbel, daar wil ik in blijven. Nou, en dan zegt Eliab, ik weet wel wat jij van plan bent. Jij wilt natuurlijk de gevechten zien. En de Amplified Bijbel gaat nog een stapje verder. Ik ken de overmoed en het kwaad van je hart. Zo. Zo. Hier wordt wat gezegd. Pardon? Hier wordt het hart van David in een kwaad daglicht gesteld. Er wordt zelfs aan zijn motieven getwijfeld. Maar dan zie je, David wist wat er in zijn hart was. Hij kende zijn eigen hart. Hij geloofde de leugens niet die op hem afkwamen. Als David de kritiek van zijn broer als David de kritiek van zijn broer niet had overwonnen, was hij nooit in staat geweest om Goliath te overwinnen. En wat belangrijk is het om je eigen hart te onderzoeken. Je motieven na te gaan. Ben ik zuiver bezig? Of wil ik toch op een slinkse, wat voor manipulerende manier ook, mijn eigen zin? Omdat ik denk dat ik gelijk heb. Hoe, wat gaat er in mijn hart om? En daar niet aan twijfelen. Nou, dan wordt hij dus in vers 33 bij Saul gebracht. En dus Saul antwoordde David. David vertelt het een en het ander. Jij kunt niet gaan en deze Filistijn bevechten. Dat is de derde al, hè? Jij bent te jong. Je bent te onervaren. En Goliath is al in deze vechtsector actief sinds hij werd geboren. Nou, daar gaan we weer. De volgende. Weer werd dus die aandacht van David gevestigd op zichzelf. Nu op zijn leeftijd. Kent u dat?
Ja.
Je bent te jong. Je bent te oud. Het is voorbij. Weet u, mijn vader is 90. Ja, ik ga het toch vertellen hoor. Hij is voor ons, voor zijn kinderen, naar een verzorgingshuis gegaan. Dat is heel wat. Hij wilde eigenlijk niet. Maar hij zag, als het mis zou gaan, ja, dan wordt het best lastig voor ons om dat op te gaan vangen. Hij had zoveel toestanden aan zijn lichaam, dat hij dus inderdaad ervoor in aanmerking kwam. Nou, dan moet je veel hebben tegenwoordig, toch? He? Je komt er niet zomaar meer in. Hij loopt heel slecht met zijn rollator, als we willen wandelen in de rolstoel. Zijn ogen, daar heeft hij een bril met van die telescoopdingen op. Zijn oren, gehoorapparaat, en dan moet je nog hard praten. Ik moet niet uitweiden. Hij is 1,5 jaar geleden naar een andere gemeente gegaan. En hij heeft iets zo naar zijn zin. En die gemeente is ook naar buiten uitgericht. En die gemeente heeft ook de profeet Fidel uitgenodigd. Ja. En mijn vader kreeg voor het eerst van zijn leven een profetie. 90 jaar. En hij schreef, dit is te mooi om waar te zijn, Marian. Ik zei, ja, op zo'n leeftijd. Hij gaat nog een hoop van de oogst binnenhalen. En weet u hoe hij in dat verzorgingshuis bezig is? Dat is zo leuk, iedere keer als ik erheen ga, dan krijg ik weer te horen van nou, moet je horen. Er was een mevrouw en die haar been helemaal ingezwachteld en pijn. En nou, toen heb ik gevraagd, mag ik voor je bidden? Nou, dat mocht. En hij bad en toen vroeg hij, is de pijn wat? Ja, de pijn is minder, dank je wel. En ik was erbij en toen kwam die mevrouw in die rolstoel, maar mijn vader, omdat hij niet zo heel goed ziet, hij zag die gezwachtelde benen, dus hij herkende. Weer voor de gebeden. En weer. En dan denk ik, wat? In de flat kwam hij er niet uit eigenlijk. En hier zegt hij, ja, ik kan zondagmiddag kan ik wel in mijn kamer blijven. Hij kan heel goed alleen zijn. Maar hij zegt, nee, dat doe ik niet. Ik ga naar beneden en ik ga een praatje aanknopen. Zelf initiatief nemen in een gesprek. Mijn pa. Nou, dit is zo leuk om te zien. 90 jaar. Dus, leuk voorbeeld, hè? Ja. Ja, hier is toch nog niemand 90, hè? Nee. Oké. Ja, dan heeft hij gewoon nog een doel voor zijn leven. En ik ken ook iemand van heel dichtbij die zegt, ik wou dat ik maar las waar mijn vrouw was. Geen doel meer hebben in je leven als je zo oud bent. Ja. De volgende reden die zou zijn, je bent onervaren. Je hebt geen ervaring. En Goliath, die had al een harnasje in zijn wieg aan. En zo werd David vergeleken. En David kwam er heel slecht vanaf. Maar niemand, ook Saul, wist niet dat David wel degelijk ervaring had opgedaan. Alleen God. Die wist het. Nou, en dan is dat prachtig. David laat zich niet van zijn stuk brengen. Hij hield voet bij stuk, staat er in vers 34. Hij zei, ik heb wel meegemaakt toen ik de schapen van mijn vader hoedde, dat een leeuw of een beer opdook die een lam greep. Ik ging hem achterna met een stok om het lam te bevrijden. En toen hij mij aanviel, dus die leeuw keerde zich tegen David, greep ik hem bij zijn kaak en sloeg hem dood. In een psalm, psalm 68, dacht ik, help. Gauw, psalm 68, die houding van hem. Even kijken. Oh nee, was het 18, Ellie, jouw psalm die jij had? Was 18, hè? Was 18. Ja, 18. Vers 38. Ik vervolgde mijn vijanden, haalde hen heen en ik keerde niet terug tot ik hen vernietigd had. Ik verpletterde hen, zodat ze niet meer konden opstaan. Ze vielen onder mijn voeten. Wat een houding! Oeh! Die wil ik. Die heb ik nodig. Die heb ik nodig. Slaan met die pijlen. Weet u nog? Die preek van Thomas. Niet drie keer slaan. Slaan ter vernietiging. Vanuit. Ja, dat. David ook, hè? De steen, oké. In zijn hoofd. Hij viel. Maar het zou David niet zijn geweest. Hij heeft het hier geleerd. Achter die leeuw aan. Hij keerde zich om. Naar Goliath toe, zijn kop eraf. En dan weet je zeker dat hij dood is. Ter vernietiging. Oh, wat een houding. Wat een houding. En dan is het ook afgelopen met al die teleurstellingen. Want dan is hij dood. Ja. Dan kan hij niet meer opstaan. En weer beginnen. Ik heb dat gedaan met leeuwen en beren en ik zal het ook met deze heidense Filistijn doen. Omdat hij de legers van de levende God heeft uitgedaagd. Vers 37. De Heer die mij beschermde tegen de klauwen van leeuwen en beren, zal mij ook beschermen tegen deze Filistijn. Ga dan, zei Saul tegen David, en mogen de Heer je bijstaan. En hij gaf hem zijn eigen uitrusting en hielp hem die aan te doen. Een bronzen helm op zijn hoofd en een borstkuras. Dat is een borstplaat. Ten slotte gordde David het zwaard om en hij probeerde een paar passen te lopen, omdat hij aan zo'n zware uitrusting niet gewend was. Nou, dat zie ik al helemaal voor me, dat plaatje. En dan zegt hij, ja, maar ik kan hier niet mee lopen. Ik ben dat niet gewend. Dus hij deed de uitrusting weer uit. En dan gaat hij daar het strijdtoneel op. In de zichtbare wereld kwetsbaar. Hoe kwetsbaar kun je? kun je zijn? Hoe kwetsbaar kun je je voelen? Een jong herdertje. Zonder schild. Dat had hij nog mee kunnen nemen, toch? Een schild. Zonder schild. Weet u, in Psalm 84, vers 11, staat er wie zijn schild is. De Heer is mijn zon en schild. Ja. Een groot schild. Dat hem helemaal omving. Ter bescherming voor iedere pijl die op hem afgevuurd werd. Niet te zien, maar effectief. En daarom durfde hij de confrontatie aan. Dus als David zijn focus op Goliath en zichzelf gericht had, had hij de strijd verloren. Vers 40. Hij pakte zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding en stopte die in zijn herderstas. Gewoon zoals hij altijd doet. Gewoon jezelf blijven. Gewoon. Toen liep hij op de Filistijn af. Nam initiatief. Ging de confrontatie aan. Zijn slinger in de hand. En met zware stappen kwam de Filistijn op David af. Vooraf gegaan door zijn schildknecht. Hij nam David, een knappe jongen met rossig haar, geringschattend op. En hij zei: ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David. Oeh! Helemaal niet. Wat staat er ook alweer? Dat een vloek gericht op een rechtvaardige zijn doel mist? Ongegronde vloek. We zijn onder Jezus bloed. Iedere dag, Jezus, dank u wel voor uw bescherming, voor uw bloed. Dank u wel. Over mij, over mijn gezin. En het werkt. Het werkt. Kom erop, zei hij. Dan maak ik jou tot aas voor de gieren en de hyena's. Jij daagt mij uit met je zwaard en je lans en je kromzwaard, antwoordde David. Maar ik daag jou uit in de naam van de Heer, van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt bespot. Maar vandaag, kijk hè, hier komt de belijdenis hè. Hier komt wat je spreekt hè. Woorden hebben kracht. Maar vandaag zal de Heer jou aan mij uitleveren. Ik zal jou verslaan en je hoofd afhouden. En ik zal de lijken van de Filistijnen aan de aasgieren en de hyena's ten prooi geven. Zodat. Welk doel? De hele wereld weet dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen hier beseffen dat de Heer geen zwaard of lans of... Nou, vul alles maar in. God heeft dat allemaal niet nodig. Waarvan wij denken, jammer, dat. Ik moet toch... Nee, God heeft geen zwaard, geen lans nodig om te kunnen overwinnen. Want hij is degene die de uitslag van de strijd bepaalt. En hij zal jullie aan ons uitleveren. Toen kwam de Filistijn op David af en wilde tot de aanval overgaan. Maar David was hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, stak zijn hand in zijn tas, haalde er een steen uit, slingerde die weg en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. Zo overwon David. Hoe? Met een slinger en een steen. En hij trof hem dodelijk. Zonder, nog eens een keer, dat hij daar een zwaard bij nodig had. Met je verstand zeg je, doe niet zo dom. Je kan toch allicht dat schild meenemen van Saul. Je gaat toch niet in je hemd staan? Gebruik weer je verstand. Nee, David gebruikt dus een geloof.
Amen. Ik zit gelijk te denken aan een persoon in de Sigelbaan, toch? Van wie ben jij bang? Grote berg?
Ja.
Ik heb ook gelijk aan te denken, het wordt eigenlijk
alleen
door de geest heen.
Ja, wie ben jij, grote berg? Voor mijn aangezicht zul jij worden tot een vlakte. Ja. Maar het ging niet door kracht of geweld, maar door Gods geest. Ja. Wie ben jij, grote berg? Ja, wie ben jij, grote berg? Ja, waar staat het? Voor mijn aangezicht word jij tot een vlakte. Zacharia. Ja, dank je, Joke. Aha. Ja, Joke. Zacharia 4. Zullen we hem nog even opzoeken?
Ja?
Ja, dank je, Joke. Zacharia 4. Leuk, hè, met elkaar een preek maken. Dat zou ook leuk zijn. Zacharia 4, dan hoef je niet zoveel voor te bereiden. Het kost best veel tijd, hoor. Even kijken. Ja, vers 6. Dit is het woord van de Heer tot Zerubabel. Niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u tot een vlakte worden.
Amen.
Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade, zei hem. Ja, dat is hetzelfde verhaal. Ja. Vers 51. Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen, trok zijn zwaard uit de schede en daarmee gaf hij hem de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht. Laatste stukje. Waar focussen wij onze aandacht op? Waar kijken we naar? Waar concentreren we ons op? Naar jezelf? Naar iemand anders? Naar je omstandigheden? Of kijk je naar jouw grote, machtige, sterke, trouwe God, voor wie niets, maar dan ook werkelijk niets onmogelijk is? Hoe onmogelijk is het als een woestijn gaat bloeien als een roos?
Onmogelijk.
Dat kan toch niet? Bij God wel. Bij hem zijn alle dingen mogelijk. Dus blijf je vastklemmen aan het woord van God. Moet je eens kijken, hè? Als je het woord van God in je leven leest. Je bent ermee bezig. Je leert. Moet je eens kijken wat eruit komt. Wat er allemaal bij komt. Wat er ineens opspringt. Weet je, dat kan ook in moeilijke situaties. Kan dat? Oh ja, en Gods geest haalt dan uit jouw schatkamer van woorden van God, haalt hij dat naar boven. Op de momenten die nodig zijn. Want jij hebt dat paraat. Dus blijf je vastklemmen aan het woord van God en aan zijn beloftes voor jou. En de grootste reus kan het grootste geloof in je ontwikkelen. Hoort u dit? De grootste reus kan het grootste geloof in je ontwikkelen als je je hart maar bewaart. En God heeft een plan met je leven en hij gebruikt dit om er iets goeds van te maken. Hij gebruikt die grote reus, die komt niet van hem, maar God weet er wel raad mee. Hij gebruikt dat samen met mij om er iets goeds van te maken.
Amen.
Alle dingen werken mee ten goede. Voor wie God lief heeft. Loopt het conflict niet uit de weg. Vermijd het niet. Maar zie het als een mogelijkheid. Waarin God alle eer krijgt. Zie in jouw moeilijke, onmogelijke situatie een uitdaging. Een mogelijkheid voor God om door jouw leven heen verheerlijk te worden. En als de mensen zeggen, knap zeg van jou dat je dat kan. Wat goed van je, dan zeg je. Hij krijgt de eer. Ja? Precies. Blijf elkaar lief hebben. Maar bestrijd in de geestelijke wereld deze machten. Amen. Dank jullie wel voor jullie waardevolle aanvullingen.